Wij zullen eerst beginnen met het gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook deze avond weer van u mogen ontvangen. We danken u dat we weer een stukje uit uw woord mogen overdenken met elkaar. Uit de Romeinenbrief, Vader, toch een bijzondere brief waarin heel veel rijkdom is te vinden en dat we ook met elkaar hebben mogen verzamelen. Dank u wel, Vader, dat we steeds weer opgebouwd worden, dat we ook dat nodig hebben, Vader, in ons leven, om steeds weer die schriften onder ogen te hebben, ons hart en leven, ons geloof en mee te voeden, op te bouwen. Vader, we bidden u ook zo deze avond. Heer, wilt u ons woorden geven, wijsheid, kracht van u, ook het inzicht, Vader, en dank u dat u ook bij hen bent die er vanavond niet bij kunnen zijn. U weet om welke reden dat is. En Vader, dank u wel dat u ook ieders leven in uw hand heeft, dat u ons voortleidt op de weg die u heeft uitgestippeld. En Vader, uiteindelijk zullen we samen uitkomen bij dat heerlijke moment dat de bazuin gaat en wij als heel lichaam van Christus weggerukt zullen worden van deze aarde. Vader, daar leven we naartoe. We kijken er naar uit en we weten het zeker dat u het gaat geven. Vader, we danken u ook zo dat u ons vanavond wilt opbouwen, vreugde wil vermeerderen in het hart. En mogen we met die vreugde verder leven, Heer, van dag tot dag, van stap tot stap. We danken u daarvoor dat u dat geeft, in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Romeinen 14 en dan lezen we nu vanaf vers 22. En dan lezen we tot en met vers 4 van hoofdstuk 15. En dan zijn we dus al in het 15e hoofdstuk, dus het ene laatste hoofdstuk. En dat, nou ja, goed, dat, daar staat nog genoeg in. En hoofdstuk 16 overigens ook. Dat zou nu wel eens verrassend kunnen zijn. Goed, hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig of gelukkig hij die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want al wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En dat is even tot zover de tekst voor vanavond. En dan zitten we dus midden in Romeinen 12 tot en met 15. En dat is eigenlijk een gedeelte waar je boven zou kunnen zetten denken en dienen. Ons denken dient omgevormd door het woord. En dat uitzicht dan in het feit dat wij dienen. Want liefde is niet zomaar een vaag abstract begrip. Maar liefde uit zich in dienen. Iemand die lief heeft, die zal ook dienen. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo kwam de Heer Jezus ook hier op aarde. Niet om te heersen, maar om te dienen. He, dat zei hij ook van zichzelf. He. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En dat is een boodschap die niet alle discipelen begrepen op dat moment. Want ze dachten dat hij koning zou worden en zou verlossen van het juk van de Romeinen. Dat dachten veel Joden ook. Daarom haalden ze hem binnen. Onder luid Hosanna met palmtakken en de mantels op de weg gespreid. En hij ging zo naar Jeruzalem toe. Lucas 19 is dat. Hè? Let op dat hij daar niet Jeruzalem binnenrijdt. Dat wordt hem wel eens vergeten. Maar als je nauwkeurig leest in Lucas 19, dan gaat hij niet Jeruzalem in. Hij gaat alleen over de Olijfberg. En hij zit dan op het rug van een ezelsjong, hè, naar Zacharia 9 vers 9. En dan gaat hij niet Jeruzalem binnen. Ze roepen Hosanna. En dat betekent niet eer aan de Heer, maar dat betekent red ons. Dat is bijna hetzelfde als Hosea. Hosanna is bijna hetzelfde als Hosea. En Hosea betekent de Heer is redder. Ja is redder. Hè, de naam Jezus is ook Jehoshua. Nou, dat is bijna hetzelfde als Hosea. Dus dan zien we daaraan dat alles te maken heeft met het woord redden. En dat zit ook in het woord of in de naam Elisa. Mijn God is redder. Daar zit ook die sh in. Dat heeft te maken met, hè, dat is het woord wat met redden te maken heeft. Dat is die S-klank. En de mensen die dachten dat hij koning zou worden. Maar het was zijn tijd nog niet. Hij zou eerst komen in vernedering. Dus hij zou eerst komen om te dienen en te lijden. En we weten dat de Bijbelse weg is door lijden tot heerlijkheid. Dus je kunt niet tot heerlijkheid komen dan alleen door lijden heen, door lijden en verdrukkingen heen. Dus dat is ook de weg die hij gegaan is. En dat is ook waar we het hier over hebben in dit stukje Romeinen 12 tot en met 15, dan vooral de hoofdstuk 15. Maar als we het hebben over de eer of de heerlijkheid van God, dan zien we dat op diverse belangrijke momenten in de Romeinenbrief dat naar voren komt. He, diverse grote passages, Romeinen 1 tot en met 8, eindigen met de heerlijkheid van God. Romeinen 9 tot en met 11 eindigt met de heerlijkheid van God. En zo ook Romeinen 12 tot en met 15, daarin speelt ook in dat 15e hoofdstuk de eer en de verheerlijking van God een belangrijke rol. Kijkt u maar in hoofdstuk 15 vers 6 bijvoorbeeld en vers 7, daar wordt ook de heerlijkheid van God genoemd. Hè? Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dus dan gaat het om de heerlijkheid van God, verheerlijking van God. En ook in vers 7 staat het, daarom aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Dus daar zit al heel veel in. Hè? Dat betekent dus dat het elkaar aanvaarden, of letterlijk elkaar naar je toe nemen, als ik het woord heel letterlijk vertaal, ja, vanuit het Grieks, dat is het Griekse woord proslambano. En pros betekent naartoe en lambano betekent nemen of vatten. Dus dat betekent elkaar naar je toe nemen. Of je kan het wat zwakker vertalen door te zeggen elkaar aannemen, elkaar aanvaarden. Maar in het Grieks staat het eigenlijk sterker. Door dat pros is het eigenlijk sterker. En dat is tot eer van God. Dus dat betekent dat als wij als gemeenteleden elkaar aanvaarden of naar ons toe nemen, en dan gaat het hier natuurlijk sterk en zwak, dan is dat tot eer van God. Dat zegt vers 7. Daarom aanvaard elkaar, en dan tussen komma's, hè, dat is een klein tussenzinnetje, zoals ook Christus ons aanvaard heeft. He, dat is eigenlijk even een tussenzinnetje, zoals Christus ons aanvaard heeft. En dan staat er, tot heerlijkheid van God. Aanvaard elkaar en dat is tot heerlijkheid van God. En het feit dat Christus ons aanvaard heeft, is natuurlijk ook tot heerlijkheid van God. Allebei, uiteraard. Dat zouden we eigenlijk voorop stellen. Maar die twee dingen samen is tot eer van God. Ik kan het ook omdraaien en zeggen, als we elkaar niet aanvaarden, is dat niet tot eer van God. En dat is twee keer negatief, hè? Maar laten we het positief houden. Als we elkaar aanvaarden als gemeenteleden, dan is dat tot eer van God. Waarom? Waarom is dat? Omdat we daarmee uitdrukking geven aan de eenheid van de geest. Omdat we daarmee uitdrukking geven aan de eenheid van het lichaam van Christus. Die is niet aan een plaats gebonden. We kunnen hier en daar, kunnen er plaatselijk groepen zijn, zoals er in Rotterdam ook een groep is die dan toevallig Ebenezer heet, maar voor de rest is dat helemaal niet belangrijk, die naam. Maar er zijn op andere plaatsen ook groepen gelovigen en die horen ook bij het lichaam van Christus. En op het moment dus dat wij iedere gelovige aanvaarden, is dat tot eer van God en geven dus uitdrukking aan de eenheid van de gemeente, de geestelijke eenheid, waar Paulus het over uitgebreid over heeft in Efeze 4. De eenheid van het lichaam van Christus. He, die geestelijke eenheid die is er en die zouden wij bewaren. Dat is een belangrijk punt. He. Nou, dus als we elkaar aanvaarden, he, waar Paulus het hier over heeft, naar ons toe nemen, dan is dat tot eer van God en geven daarmee dus uitdrukking aan de eenheid van de gemeente. En liefde leidt ook automatisch tot eenheid. He, eenheid is een uitdrukking van liefde. Eenheid van de gemeente, als die naar buiten toe zichtbaar wordt, betekent dat de onderlinge liefde is. Agape. Die hoge, en dan komt het weer, belangeloze liefde van God. Dat is de agape. Nou, dat is wat de heerlijkheid van God is, hè, als we het daarover hebben. Nou, kijk, hier gaat het in hoofdstuk 14 en 15 gaat het over zwak en sterk. En zwak leunt tegen sterk. Hè. Hier heb ik dat even op een simpel fotootje, wat ik van internet geplukt heb, even proberen uit te beelden. Hè. Zwak leunt tegen sterk. Kijk, zwak heeft ondersteuning nodig. Die sterke niet, dus die sterke die gebruikt de kracht om die zwakke te ondersteunen. En dat is dan elkaar aanvaarden. Elkaar overeind houden hier in dit geval. Hè? Want als eentje, een van de twee ineens opzij gaat, dan valt de ander. Maar hier houden ze elkaar dus mooi in evenwicht. Nou, dat is een leuk plaatje, dacht ik. Hè? Zwak leunt tegen sterk. Nou, ik denk dat dat goed is om te zien en dat geestelijk dan toe te passen in het geloof. Want het gaat hier in deze hoofdstukken om zwak en sterk in het geloof. Het gaat natuurlijk niet om spierballen, maar het gaat om geloof. En er zijn zwakken in het geloof. En Paulus heeft er twee illustraties van gegeven waarin zich dat uit. Namelijk in de manier waarop je met voedsel omgaat en de manier waarop je met bepaalde dagen omgaat. Daaruit blijkt of iemand zwak en sterk is of sterk is in het geloof. Heeft iemand nog moeite met bepaald voedsel? Nou, dan is het geweten kennelijk zwak en dus ook het geloof. Nou goed, God is op weg met diegenen die daarin die zwak zijn in het geloof. En de sterken in het geloof, die mogen God dankbaar zijn, want die kunnen dan die zwakken helpen. En die zwakken dus helpen om ook langzamerhand in een groeiproces sterk te worden. Ik denk dat dat iets is dat Paulus ons in deze hoofdstukken aanreikt. En dat was ook nodig in die gemeente in Rome, want daar waren Joden bij, of althans gelovigen met een Joodse achtergrond. En gelovigen zonder achtergrond of alleen heidense achtergrond, wat moet ik zeggen. Maar in beide gevallen zouden ze zwak kunnen zijn, bijvoorbeeld als het gaat om voedsel. De Joden vanwege de voedselwetten, de heidenen vanwege vlees wat wel of niet aan de afgoden geofferd is, hè, aan Zeus of Jupiter of hoe die beestjes moeten een naam hebben. En tenslotte stellen eigenlijk helemaal niks voor, maar goed, hè, zo heten ze dan in die wereld. Maar die werden dan veel geacht, maar het zijn eigenlijk nietsen. Hè. Als we het hebben over afgoden, nou, en we prikken daarin, dan is het net een ballon, plof, zegt het, is helemaal niets. Afgod is ook helemaal niets in deze wereld, zegt Paulus. Maar er kan zijn dat gelovigen vanwege een stuk traditie of vanwege heidense achtergrond moeite hebben met bepaald vlees eten. Nou, dat kan. En daarin zouden de sterken, die dus van de overtuiging zijn dat je alles mag eten en dat al wat uit de schepping komt van God is en daarom niets verwerpelijk is, als we, en we nemen het met dankzegging, zegt Paulus in 1 Timotheüs 4. Al wat God geschapen heeft, nemen we gewoon met dankzegging. En we doen geen navraag. Absoluut niet, dat hoeft niet. Maar ten opzichte van die sterke, als een situatie er is, nou oké, als die moeite heeft om wat te eten, iets te eten, dan doe je dat ook niet in het bijzijn van die zwakke. En dat zo help je elkaar een beetje op weg, hè? Verder op weg. Kijk, waar het om gaat in hoofdstuk 14 is niet elkaar oordelen. U ziet dat wijzende vingertje. En dan wijzen we er even kijken, 1, 2, 3 naar jezelf terug. Niet elkaar oordelen, maar oordeel dit liever elkaar geen aanstoot of ergernis te geven. Kijk, dat is voor zowel de zwakke als de sterke de aangewezen weg. Ja, dit is de vingerwijzing van Paulus. Elkaar geen aanstoot of ergernis te geven. Die sterke kan namelijk aanstoot geven aan de zwakke. En de zwakke kan een ergernis zijn voor de sterke. Dat kan. Nou, in beide gevallen zegt Paulus, oordeel dit liever elkaar geen aanstoot of ergernis. Dus laten we fijngevoelig zijn. Dat is ons als gelovigen, zouden we daarin groeien. Paulus bidt daar ook voor, hè? Om liefde en fijngevoeligheid in Filippenzen 1. Liefde met fijngevoeligheid, want ik denk dat fijngevoeligheid hier en daar wel eens ontbreekt. Als het onder gelovigen, vooral als er getwist wordt. En sterk en zwak hebben grote kans dat ze met elkaar gaan twisten over, nou ja, vul maar in, hè, wat u misschien zelf heeft meegemaakt. Ik kan u wel een paar termen hier zo even naar voren brengen, maar laat ik dat maar niet doen. Want ik kan zo een aantal onderwerpen noemen waar de grootste twisten over gevoerd zijn in de loop van de geschiedenis. Daar heb ik op de Bijbelschool uitgebreid meegemaakt. Daar weten we alles van. En dat herhaalt zich steeds. Er komt na verloop van tijd gewoon weer terug, die dingen. En inderdaad, in het schrift zijn sommige dingen best wel eens moeilijk. Maar goed, daarin hebben we de apostel Paulus, die ons toch duidelijk de weg wijst, denk ik. En naar wie we zouden kunnen luisteren. Dat is altijd een hele goede zaak. En dit is ook een hele erg goede raadgeving. Fijngevoeligheid, oordeel dit liever, elkaar, dus elk de ander, geen aanstoot of ergernis. Dus aanstoot, hè, een struikelblok zijn voor de ander, dat niet willen zijn, of geen ergernis voor de ander willen zijn. En dan kun je je afvragen, ja, hoe ver gaat dat dan? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk, hè. Hoe ver gaat dat dan? Nou, heel ver, denk ik. Ik denk dat de fijngevoeligheid heel ver gaat. En dan zegt u, ja, maar wacht nou eens even. De Heer Jezus zei ook wel eens hele erge stevige dingen tegen die fariseeën schriftgeleerden. Ja, dat was ook nodig, ja. Dat was nodig. Maar daarin was hij wel, als hij met mensen omging, heel fijngevoelig. En diende hij. En daar waar ze bij hem kwamen, gaf hij juiste woorden. Of genas hij ze zelfs. He, lichamelijk. Beter is het psychisch geestelijk genezen te worden, hoor. Dus beter dan lichamelijk. En dat deed hij ook. Maar hij ging fijngevoelig met de mensen om. Nou, dat is wat we die vingerwijzing, hè, die we dan hebben van Paulus. Wie bent u? Ik grijp even terug gewoon in dat 14e hoofdstuk, hè, een paar keer. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met sterk en zwak, hè? Of hij staat, dat is dan misschien de sterke. Of valt, dat is dan misschien de zwakke. Maar dat gaat zijn Heer aan. Hè? Aan de ene kant zijn we fijngevoelig op elkaar betrokken. En aan de andere kant hebben we ook ons eigen individueel geloof voor God. Iedere gelovige heeft een eigen geloof. En iemand kan niet voor iemand anders geloven. Maar we hebben een eigen individueel geloof voor God. He, naar de schriften, we luisteren naar de schriften, we doen dat samen. We hebben gezamenlijke activiteiten als gelovigen. En toch door dat alles heen hebben we allemaal een individueel geloof. Ieder apart, uniek, met onze eigen ervaring, met onze eigen achtergrond, met onze eigen mate van groei enzovoorts. Dat ook. En of iemand staat, of sterk is, of valt, wie gaat dat aan? Dat gaat zijn eigen Heer aan. Uiteindelijk komt er toch een punt dat je zegt van ja, dat gaat de Heer aan. En dan kun je voor elkaar bidden. En dan is de Heer bij machte ook iemand staande te houden. En ook dat gebeurt. Waar wij misschien denken van, oh, moet je eens kijken, die wankelt en die wankelt. En die gaat misschien wel vallen. Laten we voor diegene dan bidden. En dan kan het misschien zijn, heel wonderlijk, dat de Heer geeft dat diegene blijft staan. Of eronder blijft staan in die situatie. Ook dat. En ik denk dat dat ook dingen zijn die gewoon heel wezenlijk zijn. Hè? En dit is gewoon, ik vind het een hele fijne raadgeving van Paulus. Omdat we als gelovigen nogal snel geneigd zijn de ander te oordelen. En dat gebeurt in geloofsgroepen helaas maar al te snel. Het is altijd goed om de dingen uiteindelijk aan de Heer over te laten. En ook aan de beoordeling door de Heer op die dag, als u begrijpt wat ik bedoel. Op die dag, op de Bema, dan zal alles wel blijken. Dan zal het volle licht er zijn. Dan zal alles openbaar worden. Dan zullen ook alle motieven, alle raad van wat het hartsmotief was, zal ook openbaar worden. Dan. En niet eerder. Laten we dan wachten tot die dag. Waarin de Heer het allemaal duidelijk zal maken. Hoe het zit. En voor de rest zijn we zo beperkt in het goed kunnen bekijken van situaties, mensen, noem maar op. God is bij machten hem staande te houden. Laten we ons daaraan vasthouden. God is bij machten die gelovigen staande te houden. En dat doet hij ook. Dat is dan het fijne. Ik denk dat dat bijzonder is. Nou, hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Ziet u? Paulus die zegt dat in vers 22. Hè? Dat zit nog vrij vers in ons geheugen. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. We hebben een individueel geloof voor God. Ik heb toen ook die Bijbelstudie had toen ook de titel. Het geloof dat je hebt. Nou, dat geloof dat heb je voor God. Voor het aangezicht van God bedoel ik dan. Ja, want dat staat er dan eigenlijk. En gelukkig die zichzelf niet oordeelt in wat hij goed acht. He? Je leeft, en ik zou met Elisa dan willen zeggen, als gelovige ga je je weg, ga in vrede. Naaman zat met dat probleem. Wat moet ik nou met die god Rimmon? Dat is trouwens overigens ook heel mooi hoor, want Rimmon betekent ook een hoge plaats. He? Rama, Rimmon, Aram, dat heeft allemaal te maken met de hoge plaats. He? Dus dat het Rimmon, in dat vers komt dat maar liefst 3 keer terug, dat Rimmon. Dat betekent dus een hoge plaats. Naaman ging terug eigenlijk naar een hoge plaats. Ja, maar het was de naam van de afgod. Ja, even dat vergeten. Het gaat om dat er Rimmon staat. Daar moet je dan op letten in het Hebreeuws. Nou, dat staat, dat wil dus aanduiden, dus een hoge plaats in Aram notabene. Het Hebreeuwse woord betekent hoge plaats. Daar, op die dingen, dan lees je op een andere manier de schrift. Nou, Naaman die ging terug en hij was genezen. Hij was een gelovige. En Elisa zei tegen hem, hij zat met dat probleem, wat moet ik nou? Dan moet ik met mijn heer mee, dan moet ik buigen voor die afgod in de tempel enzovoort. En ik neem notabene aarde mee om zelf een altaar te bouwen voor Yahweh in Syrië. En dan moet ik toch met mijn heer mee, want ja, ik moet toch aan hem onderschikken. En nou, ga in vrede, zegt Elisa. Hij zegt niet van je moet dit of je moet dat of je moet dat niet doen of dat juist wel doen, nee. Hij regeerde niet over het geloof van het verse geloof van Naaman. En dat doet Paulus ook niet over ons geloof. Wij voeren geen heerschappij over jullie geloof, zegt hij tegen de Corinthiërs. Wilt u het bonnetje erbij? 2 Korinthe 1 vers 24 staat dat. Ja, nee, maar het is even, want anders dan zeggen sommigen misschien achteraf van waar haal je dat vandaan? Nee, het staat er gewoon hoor. En dat is een hele goede leidraad. We hebben individueel geloof voor God. En zoals het, daarom zei Elisa ook, ga in vrede. Ga in vrede met Yahweh, je weg, en je zult de weg ontdekken. En je buigt innerlijk niet meer voor die afgoden, je hebt God erkend als de enige God, de God van Israël, Elohim, heb je erkend als de enige ware God. Nou, als je dan misschien in je lichaam buigt voor die andere God, omdat het moet, doe je het in je hart niet, want je kent die ene ware God. Er is maar één God. Dus, daar zit eigenlijk dan, hè, met dat soort zaken. En dan is het eigenlijk ook weer, uiteindelijk, als je het weet, is het weer eenvoudig. Hè? Nou, dat, iedereen heeft individueel geloof, hoe je ermee omgaat in de praktijk, met al die praktische dingen, lees de brieven van Paulus, en baseer daar je geloof op, en ga je weg met hem. Ga in vrede. Laat die vrede van Christus, zou Paulus dan zeggen, in je hart scheidsrechter zijn. Dat is denk ik wat goed is, hè. Wij die sterk zijn, hoofdstuk 15 vers 1, zijn verplicht. Hè? Wij die het vermogen hebben, er staat een woord dat is afgeleid van ons woord, wat woord dat kent u wel, dynamisch. Dynaton staat er eigenlijk dan. Hè, dat kennen wij in ons woord dynamiet. Kennen we dat nog terug, hè. Wij die sterk zijn, dus degene die vermogend zijn, die kracht hebben, zijn verplicht. Dat staat er niet. Er staat eigenlijk een woord dat betekent verschuldigd zijn. Niet schuldig, u moet daar geen schuld in lezen. Er staat wel het woordje schuld in het woord verschuldigd zijn. Maar het verschuldigd zijn is iets heel anders dan schuld hebben. Die begrip moet je heel goed uit elkaar houden. We hebben geen schuld meer. We hebben geen schuld, want we zijn vrijgesproken. Voor eens en voor altijd. Hè? We zijn gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling. En de sterken, daarom zegt Paulus, die zijn eigenlijk verschuldigd de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En dan zegt u misschien als oplettende bijbellezer, zegt u, ja, maar welke zwakheden moet ik dan verdragen? Dat is de verkeerde vraag. Dat is de verkeerde vraag. Je moet een goede vraag stellen als je bijbelstudie doet. Ja, dat is de verkeerde vraag. Er staat namelijk gewoon de zwakheden van hen die niet sterk zijn. Dan moet je niet af gaan vragen welke zwakheden. Gewoon de zwakheden. Goed, die komen wij dan tegen, die zwakheden. Oké, wat moet je daarmee doen? Of wat is de weg die Paulus wijst? Er is niks te moeten, maar wat is de weg die Paulus wijst? Dragen. Dragen. Of ver. Spatie, let op de spatie, dragen. Duurt dat lang? Ja, dat duurt heel lang, want er staat ver, spatie, dragen. Dus je draagt elkaar ver. Tot wanneer? Nou, tot de bezuin klinkt. Daarna hoeft het niet meer, want dan komt er zo'n enorme kracht die ons wegrukt van de aarde. Maar wat dragen we dan? De zwakheden van hen die niet sterk zijn. Welke zwakheid dat dan ook maar is. Dus, althans, je komt niet tot een andere conclusie, lijkt mij. Het gaat gewoon om de zwakheden van hen die niet sterk zijn. Wat doen we ermee? Die dragen. Ja, maar dat is soms best moeilijk. Ja. En wij hebben toch een machtig middel ook bij. We bidden voor elkaar en we bidden om draagkracht, om draagvermogen. Voor onze eigen persoonlijke situatie. Maar ook als we bezig zijn met elkaar in de gemeente, het lichaam van Christus. De zwakheden van hen die niet sterk zijn, dragen. En dat is de weg die Paulus wijst. Hè? Dragen. Dat is liefde. Dragen komt voort uit liefde. Dat je de ander draagt. En dat je de ander daarmee helpt. En het is in feite iets anders gezegd, ondersteunen. Daar waar die ander misschien dreigt te vallen. Nou, als de Heer dat geeft, dan kun je misschien even tot steun zijn op een moment. En misschien doet een ander dan weer op een ander moment. Maar daarvoor ben je ook samen aan elkaar gegeven. Hè? Dus de zwakheden van hen die niet sterk zijn, dragen. En niet onszelf behagen, zegt Paulus. Als je jezelf behaagt, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ik ben sterk en die zwakke is zwak. Dus die zwakke die zoekt er dan maar uit. Nee, zo is het niet.
Kan je ook zeggen dan de zwakheden van hen die niet sterk zijn te accepteren?
De dragen, nou, het, ja.
Je accepteert iets. Dan heb je er al bijna vrede mee, zeg maar.
Ja, in iets accepteren, daar ligt al een stuk vrede in, hè? Iets aanvaarden. Je kan natuurlijk steeds tegen knokken van, waarom is die ander nou, hè? Of waarom doet die ander, of X of Y, waarom doet die zo, waarom die zwakheden enzovoort. En daar kan je zelf inderdaad onrustig steeds over zijn, maar dan zit er inderdaad misschien een acceptatieprobleem. Maar op het moment dat je iets accepteert van elkaar, dan komt daar ook een stuk vrede uit voort. En ik denk dat daar ook dan, daarna ook dat dragen er kan zijn. Ik denk dat het veel moeilijker is om te dragen als je die zwakheden niet accepteert. Kijk, we zijn allemaal mensen en we zijn niet volkomen. We lopen allemaal met bepaalde gebreken rond. En het is maar ook maar goed dat het zo is, vind ik. Het is maar goed dat het zo is. Dat we allemaal zo onze gebreken hebben. En dat leert ons, dat leert ons A, dat we, nou, een stukje ootmoedigheid, denk ik. Want je loopt ook tegen je eigen tekorten aan. Dus een stukje ootmoedigheid. En als je dan bij die andere tekorten ziet, ja, dan besef je zelf, ja, maar ik heb zelf ook. Misschien dan iets anders, maar die andere heeft dan weer dat andere. En dat is A, een stukje ootmoedigheid. En B, geef je dat ook het vermogen om die ander te kunnen dragen. Want dat weerhoudt je ervan om, hè, als je jezelf behaagt, dan stel je als het ware boven die ander, boven die zwakke, van ja goed, die zwakke die bekijkt het maar. Zo. En intussen doe je net alsof je zelf geen zwakheden hebt. Of dat je zelf helemaal volmaakt bent of wat dan ook. Maar ik denk dat een stukje acceptatie, ja, dat is heel belangrijk. Ik denk in liefde elkaar, daar is Paulus ook mee bezig, hè. Elkaar aannemen, elkaar aanvaarden. Elkaar aanvaarden betekent dus met elkaars zwakheden. De zwakheden van de niet-sterken. Die dus ook aanvaarden dat er is. En je draagt dan met het oog op groei en geeft God het dat die zwakheden dan langzaamaan verdwijnen. Maar dat is dan weer Gods zaak natuurlijk. Hoe lang God dat in een leven, hoe moet je dat zeggen, toelaat, laat zitten. Daar zal God zijn redenen voor hebben. Ja, anders zou hij het wegnemen, lijkt mij. Maar hij laat het kennelijk net zo lang zitten als het nodig is. Dat is dan Gods kant. En daar hebben wij verder, ja, daar kunnen wij nooit iets van zeggen, uiteraard, vanzelfsprekend niet. Maar God zal zo de reden hebben om dat te doen. En dat we elkaars zwakheden, ja goed, dat is ook een leerproces om dat God als het ware ons aan elkaar geeft en dat we langs elkaar heen, hoe noem je dat? Jan Kolen die zei wel eens een keer schuren. Hè? Dat grof, hè, gaan maar twee schuurpapiertjes langs elkaar. Op een gegeven moment gaan die grove korrels, die gaan eraf. En dat gaat dan steeds soepeler langs elkaar. Nou, misschien is dat een leuk voorbeeld om er zo over na te denken. Dus ja, ik denk wel dat daarin accepteren dat daarin een stukje vrede zit ook. Vrede hebben met de situatie zoals die is. En wel altijd met het oog op groei en ontwikkeling. Hè? Dat is natuurlijk waar we allemaal mee bezig zijn, op weg zijn. En niet onszelf te bewaren. Eenheid. Want daar hebben we het eigenlijk ook over, hè, met dit stukje. Eenheid. Paulus komt er echt wel mee hoor, in de volgende verse. Eensgezind. Vers 5. Eensgezind in overeenstemming met Christus Jezus. Dus hij is echt wel bezig met die eenheid natuurlijk van de gelovigen. Wanneer? Wanneer, veel mensen die verlangen daarnaar, wanneer is dat lichaam van Christus, wanneer zijn al die gelovigen nou eindelijk eens een keertje één? Dus dan, als je dat afvraagt, dan zeg je, de eenheid komt pas in de toekomst. Of is de eenheid nu? Of is de eenheid al van eerdere datum? Hoe zit dat eigenlijk?
De eenheid is nu,
goed. In de geest, ja. Het is natuurlijk al een beetje aangegeven. De eenheid is eigenlijk nu al. In de geest, we zijn al een geestelijke eenheid. Dus als we het hebben over de eenheid, ja, die is er nu al in de geest. Naar buiten toe, en dan kom ik weer in het uiterlijke, dus ja, eigenlijk in de vleeselijke sfeer. Nee, dat geef ik in feite al. Is het, hè, goed verstaande, die heeft een half woord nodig. Dus dan is het in vlees, zijn er allerlei meningsverschillen, zijn er allerlei onderlinge dingen. En noem maar op, hè. Maar de eenheid, die is er eigenlijk al, hè. Dat lichaam van Christus is één in hem. Dat is al een geestelijke eenheid. En in de toekomst, dan wordt dat naar buiten toe, in de schepping, wordt dat ook zichtbaar als wij dus dat zoonschap gaan uitstralen. Ik bedoel dat heel letterlijk. Met licht ook. Dan is dat zoonschap wordt zichtbaar aan die schepping. De schepping wacht nu op de onthulling van de zonen van God. Nou, die onthulling die komt wel. Alleen dat is het moment als wij pas nadat de bazuin geklonken heeft. Hè, dan komt die onthulling van de zonen van God in de schepping. Dan wordt het zichtbaar. Dan wordt ook die eenheid van het lichaam van Christus zichtbaar. Dan is het lichaam van Christus ook compleet. Dan is het compleet. Want nu zijn er velen die wachten totdat de Heer zegt, kom eruit. Ah, dat zei hij tegen Lazarus. Hè. Hij zei tegen Lazarus, kom uit. En dat moest hij ook wel zeggen, die naam erbij, anders was iedereen op dat moment opgestaan. Als hij had gezegd, kom uit. Ja, dat is de kracht van het woord. Hè. Dat is de kracht van zijn woord. Als hij toen had gezegd, kom uit, was iedereen opgestaan. Maar hij zei, Lazarus kom uit. Dus alleen die ene moest eruit komen. En die was al 4 dagen, was al een lijklucht. Nou, maar die kwam uit. Ja, de grafdoeken nog om. Hij had niks te vertellen, want hij had ook niks beleefd. He? Nee, hij zei niks. Hij had ook niks beleefd. Dus, en hij was opgewekt. En daarna zien we dus het opstandingsleven zoals dat is. He? In Johannes 12, de eerste verse. Dan is de Heer Jezus in Bethanië en er wordt er ook gediend. Dat is een uiting van opstandingsleven. Nou, moet u maar eens nalezen, daar ga ik niet te diep op in. Maar de eenheid is er als ieder gelovige is opgewekt uit de dood en is levend gemaakt. Dus al die gelovigen die bij het lichaam van Christus horen. En dan wordt die eenheid van het lichaam van Christus echt helemaal openbaar, geopenbaard. aan de schepping. De zonen Gods. Ah, oh, dat zal wat zijn, zeg. Ongelooflijk. Wat een licht uitstralen. Wat zullen die hemelingen verbaasd staan. Dat God van zulke aardlingen zoiets maakt. Zoiets geweldigs. Nou, dat is onze toekomst. Hè. En dat wordt wel eens een beetje gedimd. Dat zicht erop door de dagelijkse omstandigheden en de dagelijkse sleur en al die dingen waar we doorheen moeten en al die moeite en lijden en ziekte. En dat zijn, en er kunnen hele moeilijke dagen bij zitten, hele moeilijke tijden. En het kan met tranen gepaard gaan en het is allemaal heel moeilijk. En toch wacht die heerlijkheid. Hè? Die heerlijkheid, God werkt daarmee heerlijkheid uit. Ook dat zouden we niet vergeten. Dat is ons jaarthema. Ik denk dat het een heel bijzonder jaarthema is. Lijden en heerlijkheid, lijden en verdrukkingen nu. Maar wat werkt God ermee uit? Hè? Ook dat kunnen we voor ogen hebben. Want het is niet alleen lijden, heerlijk, lijden en verdrukkingen nu. Maar Paulus zegt tegelijkertijd dat het een lichte last is. Eigenlijk heel bijzonder. Hè? Een lichte last van de verdrukking bewerkt voor ons een alles overstijgend ionisch gewicht aan heerlijkheid. Dat is ons jaarthema. Nou, wat wil je nou nog meer, zou ik bijna zeggen. Dat is fantastisch. Die eenheid komt in de toekomst, maar die eenheid is eigenlijk ook nu al ongelovigen. Alleen het besef dat we één zijn in hem, voert helaas wel eens niet de boventoon. En daardoor is de onderlinge twist en zijn er, nou ja, goed, al die dingen van het vlees wat Paulus noemt. Hè. Maar wat is dan goed? Als je nou afvraagt, wat is nou goed, hè, als we deze dingen met elkaar overdenken, wat is nu goed? Als we praten over sterk en zwak, want daar praten we nog steeds over in feite. Sterk en zwak in het geloof. Even de draad goed vasthouden. Wat is nou goed als we het hebben over sterk en zwak? Dat is wat is tot opbouw van de gemeente. Paulus zegt meerdere keren, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat is ook zo, je bent helemaal vrij in hem. Alle dingen zijn geoorloofd. Maar wat is nou nuttig? Daar gaat het om. Hè? Maar niet alles is nuttig. Is tot opbouw. Alles is veroorloofd. Paulus is helemaal vrij. Alleen hij wil bepaalde dingen wel en andere dingen niet. Dat is het geheim. Van binnenuit wil hij bepaalde dingen niet en andere dingen wel. Wat wil hij? Hij wil dat doen wat is tot opbouw van de gemeente. Hij wil zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. He, dat is het woord gebouw. Dat is wat beeld dat Paulus gebruikt, een gebouw. Hij gebruikt ook wel eens het beeld van een akker, Gods akkerwerk zijn jullie. Waarin Paulus dan geplant heeft. En waarin de bekende Apollos met een bekend gietertje rondgaat. Een beetje water geven. Toen hadden ze nog geen mestmiddelen. Ik zou bijna een merknaam noemen, maar dat mag niet. Maar Apollos ging rond met dat gietertje en dat leidde dan tot groei. Het was de bedoeling dat die plantjes zouden groeien. Maar God, daar hebben we het weer. God moet de groei geven. Wij kunnen doen wat we willen. En Paulus die sprak het woord met verven. En Apollos deed dat ook. Maar God moet de groei geven. En dat is altijd toch de zaak die van God is. En hoe lang iemand dan min of meer zwak blijft in het geloof en uiteindelijk sterk wordt, hoe lang dat duurt, dat is Gods zaak. Want God moet de groei geven. Wij kunnen dat niet afdwingen. En wat is ook goed, dat is de tweede opmerking dan erbij. Wat is goed? Dat is wat tot eer van God is. Nou, wat tot opbouw van de gemeente is, is automatisch ook tot eer van God. Want die gemeente wil maar één ding, die wil tot eer van God zijn. Die wil hem dienen. Die wil God dienen. Nou, dus wat is tot opbouw van de gemeente en wat is tot eer van God, dat is goed. Dus vandaar dat Paulus zegt, wij die sterk zijn, zijn verschuldigd de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. En dat heeft ook te maken met het navolgen van een voorbeeld. Hè? Het navolgen van Paulus en hij volgde op zijn beurt Christus na. Dus als je kan ook zeggen, navolging van Christus, hè, of wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Nou, als je wandelt in de liefde, dan is dat automatisch tot opbouw van de gemeente. Dat is ook nuttig. Hè. Dat is nuttig. Wat is nuttig? Nou, dat is wat is tot opbouw van de gemeente, tot opbouw van het lichaam. is iets waarvan je denkt van ja, dat kan ik beter niet doen. Want dat breekt af, dan moet je het ook vooral niet doen. Als het afbrekend werkt, moet je het niet doen. Ja, misschien jouw vrijheid van ik mag alles eten, kan ook op een zeker moment afbrekend werken voor de zwakke. Die daarin zwak is en niet alles wil eten. Die moeite heeft met vlees misschien eten waar bloed in zit. Nou, in bijzijn van die zwakke zal jij dat dan niet eten, dat vlees. Dan eet je vlees waar geen bloed in zit. En eet je geen bloedworst of geen... Maakt niet uit. Of als iemand zegt, nou ik eet helemaal geen vlees omwille van spijswet of wat dan ook. Ik eet alleen maar groenten, dus wij zouden vandaag de dag zeggen vegetarisch. Nou, dan doe je in het bijzijn van die zwakke eet je vegetarisch en lekker mee. Kan ook heel lekker zijn om vegetarisch eten. Heb ik wel eens gehoord. Dus ja, prima. Kijk, het gaat om die naaste in vers 2 van hoofdstuk 15. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Dat heb ik eigenlijk met de vorige dia al een beetje geïllustreerd. Hè? Wat is nu goed? Dat is wat is tot opbouw van de gemeente. Dat is het woord gebouw, hè? Oikodome in het Grieks. Nou, heb u naaste lief, want dat ben ik. Dat zegt de gelovige dan. Hè? Dat is wel een leuk visje deze. En dan kun je natuurlijk afvragen, wie is mijn naaste? Weet u, die wetgeleerde in Lucas 10, die vroeg dat ook aan de Heer Jezus. Hè? Wie is mijn naaste? En dat is, in dat plaatje wordt dat geïllustreerd. Hè? Wie nou die naaste was van de man die in rovershanden was gevallen? Wie was dat ook alweer?
Jezus.
Eigenlijk wel, ja. Sla één stap over, maar... Maar wie was nou die naaste van die man die in rovershanden was gevallen? In dat verhaal wat de Heer Jezus vertelde.
Ja, die
barmhartige Samaritaan. Ja, die barmhartige hè. Dat was die naaste van degene die in rovershanden was gevallen. Dus die Samaritaan, daarin vertelde de Heer natuurlijk eigenlijk het verhaal van die wetgeleerde die bij hem kwam en hemzelf. Want die Samaritaan is natuurlijk eigenlijk de Heer Jezus zelf. Dat zei dus ook van hem hè, in Johannes 8. Zeggen wij niet dat u een Samaritaan bent? Maar hij ontkende het niet. Hè? Want kijk, de Samaritanen, dat waren natuurlijk de verschoppelingen. Die hoorden er eigenlijk niet bij. Hè? Die hoorden niet bij Judea, die hoorden niet bij Juda. Want daarin lag Jeruzalem. En dan staat er wel eens dat de Heer Jezus die moest door Samaria gaan. Om in Galilea te komen is het dan, hè, als je op de kaart kijkt. Maar dan blijft hij in Johannes 4, 2 dagen blijft hij daar. En dat is natuurlijk eigenlijk de gang die hij maakt in deze tijd. Waarin hij voor de Joden niet zichtbaar is, trouwens voor de hele wereld niet. En wat is hij dan? In Samaria, dan zeg ik eigenlijk overdrachtelijk niet zichtbaar. Hij bezig de gemeente uit te roepen. En als je dat in een type in de Bijbel wil teruglezen, dan doet hij dat in Samaria. Want dan blijft hij 2 dagen. En er is dan een vrouw die van hem getuigt en er komen velen tot geloof. Een plaatje van deze tijd eigenlijk. Hè? Uitbeelding van deze tijd. En daarom noemde hij zich waarschijnlijk zelf wel de barmhartige Samaritaan. En hij was de naaste van de man die in rovershanden was gevallen. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en hij bracht hem in de herberg. En let op, daar heb je het weer. En hoeveel loon gaf hij aan die herbergier? Hij gaf 2 daglonen. Dus hij gaf voldoende voor dat die man 2 dagen kon blijven in die herberg. Heb je het weer, hè? 2 dagen weer. En het heeft te maken met de Samaritanen. Dat is toch wel heel wonderlijk, hè? Dus daarin zit misschien wel een beetje een hele mooie lijn in de schrift van hoe dat nou eigenlijk zit. Overdrachtelijk. Zeg ik er heel direct, heel snel bij, overdrachtelijk met Samaria. En misschien zat Elisa, als een uitbeelding van de verheerlijkte Heer, daarom was Elisa ook aanwezig als uitbeelding van de verheerlijkte Heer in Samaria. Hij was in Samaria, in het Noordelijke Rijk, wat als hoofdstad Samaria had. En wordt in de Bijbel, wordt het Noordelijke Rijk ook wel eens aangeduid met Samaria. Dus daar zitten toch wel lijntjes in, denk ik, die bijzonder zijn. En u weet misschien wel dat het zondag over melaatsheid, hè, over die 10 melaatsen die bij de Heer kwam, of die op een afstandje van de Heer waren, en met dat ze naar de Heer toe kwamen, werden ze genezen. Maar er was er eentje, die kwam hem bedanken. moet maar eens nalezen in Lucas 17. En die ene, daar staat dan van dat het een Samaritaan was. Ook dat is weer bijzonder. Hè? Dan denk je van, ja, waarom staat dat er nou zo bij? Degene die hem kwam bedanken. En hij was een Samaritaan, staat er dan bij. Dat is heel wonderlijk. Hè? Nou, ik denk dat dat ook weer te maken heeft met, in deze tijd, degene die tot geloof komen. Die danken de Heer voor de verlossing die ze van hem ontvangen hebben. En dat is dan de uitzondering. Hè? Maar die tien, daar heb je het weer, die tien heeft ook weer te maken met het woord wat hij spreekt. Hè, de tien heeft te maken met het woord. En ook je willen, of mensen die zich onderschikken aan het woord geloven. Hè, het woord geloven heeft daar ook mee te maken. Nou goed, gaan we niet verder op in. Maar wie is mijn naaste? In het geval van Romeinen 15 is dat ook eigenlijk de Heer zelf, maar dan even eruit gelicht, degene die in Christus zijn. Dus degene die in hem zijn, die behoren bij die naaste. Dat is eigenlijk onze naaste. Onzegene die we tegenkomen in het lichaam van Christus, om het zo maar te zeggen. En dat is hier de naaste. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen, ten goede tot opbouw. Want als we onze naaste behagen, te zijn tot welgevallen van onze naaste, broeder of zuster die we tegenkomen, dan is dat tot opbouw. En dan is het automatisch ook tot welbehagen van de Heer zelf. Want wanneer wij onze naasten in het lichaam van Christus dienen, dienen wij ook onze naaste, met een hoofdletter, onze Heer. En dat is wat de Heer zelf ook als voorbeeld heeft, als voorbeeld voor ons is. Dat staat dan in het volgende vers. Nou, ik heb hier nog heel even die tien Melaatse mannen uitgebeeld. Geloof, en er was er eentje die hem bedankte, dat was dan de Samaritaan. Maar let op dat het weer tien Melaatse mannen waren. Hè? Dus heb je weer die tien. Maar Paulus zegt dan in vers 3 van de Romeinen 15, want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Ja.
Is iemand die niet in Christus is, niet zijn naaste?
Dat is een hele goede vraag. Ik heb alleen gezegd, in dit verband, waar we het nu over hebben, gaat het om onze broeder of zuster die ernaast is. Laat ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Dus Paulus heeft het hier over onderlinge verhoudingen in het lichaam van Christus. Dus daarom heb ik het nu ook even beperkt tot degene die we tegenkomen in het lichaam van Christus. Ja, dat is een hele goede vraag. Want degene die we in ons dagelijks leven tegenkomen, eigenlijk op dat moment is ook in feite onze naaste, van wie we weten dat God ook daar een plan mee heeft. Maar we zetten het hier even in het verband van Romeinen 15. En dat geldt ook trouwens in Romeinen 13 hoor. Romeinen 13 staat het namelijk ook. Romeinen 13 vers 9. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Verwijst Paulus naar de wet, hè? Naar de Leviticus. Dan gaat het ook om de naaste. Maar dat is ook die volksgenoot. Alleen het wonderlijke is dan weer in Israël. Als er dan een vreemde kwam. Uit de heidenen binnen het volk. Een vreemdeling. Die moest ook welkom heten. En die werd op dat moment ook naaste. Dus daarin zit denk ik een stukje antwoord. Dus zo als je die dingen op een rij zet. Dan als ze met iemand te maken krijgen. En nou goed. Op dat moment hè, is het degene met wie we dan te maken hebben. De naaste is degene die ons het meest nastaat. Naaste. Dat is eigenlijk overtreffende trap. Dus niet onze nadere, maar onze naaste. Dat is eigenlijk overtreffende trap hè, in de Nederlandse taal. Maar in ieder van ons behagen zijn naaste ten goede tot opbouw. Want, zegt Paulus, onderliggende reden, ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Maar hij heeft gediend. He, die rechter op dat beeldje, die rechterfiguur is dan de Heer. He. Die diende. Die boog. Die diende. En hij heeft zichzelf niet behaagd. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. En ik denk dat om naar het voorbeeld van de Heer te kijken, dat gaan we even na de pauze doen. We gaan eerst even met elkaar een pauze inlassen.